Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die de trouw bewaart en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. En daarom zingen wij nu uit Psalm 21 opnieuw. En daarvan nu vers 3 en vers 4. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, en daarvan vers 3 en vers 4. Gemeente, op deze eerste paasdag willen wij ons geloof beleiden met de 12 artikelen van het christelijke geloof. En daarin zingen wij Psalm 135, het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Psalm 135, vers 12. En doen wij dan in dankbare verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons geloof. En in ieder van u en voor jullie spreken stil voor zichzelf met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende ter rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. God om zijn zegen vragen over deze dienst. We gaan samen bidden. U zij de glorie, opgestane Heere. U zij de victorie, nu en immer meer. Heere, dat is de zang die mag klinken vanuit uw gemeente. Vanuit uw gemeente van alle plaatsen en tijden. Want dit oude lied, dat wordt al zo lang aangeheven door christenen op de eerste paasdag. En Heere, zoals wij hier als gemeente bij elkaar mogen zijn, zo mogen wij ons verbonden weten met de christenen van alle plaatsen. Overal in deze wereld, bij het aanbreken van de dag, komt de christelijke gemeente bij elkaar. Op uw dag. Op de opstandingsdag, om te gedenken dat u, o Heere Jezus, bent opgestaan uit de doden, dat u bent opgewekt en dat u leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Heere, wat is dat een groot wonder, een wonder dat door theologen en wetenschappers niet te verklaren is. Hoe bestaat het dat een mens uit de doden kan opstaan? Heere God, maar wij komen niet om naar een theoloog of naar een wetenschapper te luisteren, maar wij komen om naar uw woord te luisteren. En in uw woord, daar staat het. Het getuigenis dat u waarlijk bent opgestaan. U leeft, u leeft. En dat mag tegenover dode zondaren worden verkondigd. Aan mensen die midden in het graf van hun oude leven zijn vastgelopen. In hun geestelijke dood. In hun ongerechtigheid. In hun verzondigde bestaan. Mag het klinken. Hij is hier niet. Hij leeft, hij is opgestaan. O Heere God, dat mogen wij als gemeente gedenken, dat geeft u ons. Wij mogen die woorden op onze lippen nemen. Wij mogen die woorden in onze ziel laten zinken. Woorden die vanaf u komen. Woorden van leven. Woorden van bevrijding. Woorden van genade. U stierf aan het kruis voor onze zonde. En u bent opgewekt tot onze rechtvaardiging. Want nu weten wij het zeker. Alles wat u gedaan heeft, dat is vast en zeker. O Heere God, onze mond en onze harten, die moeten u de eer toebrengen. Och, of dat nu alles wat in ons is, u zou loven en prijzen, want u bent het zo waard. U zij de glorie, u zij de victorie. Heer, op deze dag mogen wij het gedenken dat uw vernedering voorgoed voorbij is. Dat de weg die u ingeslagen bent om naar ons mensen toe te komen, om te lijden, om verworpen te worden, om te sterven aan het kruis, dat deze weg is geëindigd in het graf. En nu mogen wij stilstaan bij die eerste trap van uw verhoging. De Satan is verslagen. Hij heeft niets te zeggen. De wereld, die kan er niet meer bij. Ze strekt haar vingers al uit. Maar het graf is leeg. En Jezus leeft. En zelfs de godsdienst kan dat niet kapot maken. Want Heer, niemand kan u tegenhouden. Door gesloten deuren dringt u naar binnen. Want u heeft alle macht. Heere God, laat dat machtswoord deze ochtend tot ons komen. U weet, Heere, hoe de eerste paasgetuigen in het vroege donker nog naar het graf toe gingen. En hoe ze daar dat lege open graf hebben aangetroffen. Maar hoe nog niet in één keer dat paasgeloof is doorgebroken. Zo kan het ook met ons zijn. Hadden wij misschien al 10, 20, 30, 40 keer het paasevangelie hebben gehoord. Hadden wij al zo vaak hebben gehoord dat Jezus leeft. Maar in ons hart is het nog zo leeg en zo doods. Heer, u wilt dan vanmorgen tot ons afdalen. U wilt daar het woord bevrijdend brengen. Wat zoekt gij? De levende bij de doden. We zoeken verkeerd. O God, bevrijd ons uit het zondegraf. Heren, wij bidden u om uw zegen. Ook wanneer wij ernaar verlangen. Vergeet dat het zo is. Wanneer wij ernaar verlangen om opnieuw te horen. Wat u gedaan heeft. Wat de dragende grond onder ons bestaan is. Wat de dragende grond onder het bestaan van uw gemeente is. Want daarom zijn wij hier bij elkaar. Heren, geef dat het woord in alle helderheid en eenvoudigheid mag worden verkondigd. Het woord dat de afgelopen week is overdacht. Heren, wilt u het zegenen? Voor jongens en voor meisjes. Voor de kinderen, de jeugd. Voor ons allemaal. Laat het mogen doordringen wat er gebeurd is. Heren, ook al is de duivel verslagen. Hij zal nog steeds proberen om zoveel mogelijk onderdanen bij zich te houden. Om nog zoveel mogelijk mensen mee te slepen naar zijn ondergang. Ook al kan hij niet meer winnen. Heren, hij probeert nog zoveel te doen. Wilt u hem vanmorgen uit het midden van ons weg schelden? Weer hem uit het midden van ons. Zodat hij zijn verderfelijke werk niet zal kunnen doen. Hier niet in het kerkgebouw, maar ook niet. Wanneer wij naar huis gaan en de woorden nog eens overdenken. Geef de boze geen kans. Laat vandaag en ook morgen niets. Niets die blijde boodschap in de weg staan. O God, bevrijd ons en zegen ons. Hier in het kerkgebouw, thuis waar we meeluisteren. Op welke manieren ook. Hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen uit Lucas Evangelie opnieuw. En we lezen uit de eerste 12 versen. Lucas 24 en daarvan vers 1 tot en met vers 12. De opstandingsgeschiedenis zoals Lucas hem ons overlevert. En in Lucas 24 lezen wij het woord van de levende God als volgt. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden, en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en de derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna, en Maria de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende, alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover Lucas 24, vers 1 tot en met vers 12. Gemeente, namens uw kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen deze ochtend. Volgende week zondag, 30 maart. Hoopt om 10 uur dominee van Kamp uit Rotterdam voor u voor te gaan. En s'avonds hoop ik voor u voor te mogen gaan. Op donderdag 3 april krijgen wij als gemeente visitatie. Dat is een soort huisbezoek van de klasses aan de gemeente. S'avonds vanaf 7 uur tot 7:30 kan u als gemeente de visitatoren spreken over het werk van uw kerkraad of van uw predikant. Aansluitend zal er dan om 7:30 een kerkraadsvergadering worden gehouden. Voor verdere berichtgeving hierover kunt u ook in de kloppen lezen. Vanmiddag zal de zondagsschool paasfeest vieren. Iedereen is welkom om bij deze viering aanwezig te zijn en die begint op de gebruikelijke zondagsschooltijd 14:15. Aanstaande woensdag 26 maart hoopt om 20 uur de vrouwenvereniging weer samen te komen en dan zal bij de studie 10 van de hervormde vrouw worden behandeld. Ook hoopt de kerkraad aanstaande woensdag 26 maart om 7:30 te vergaderen. Ook maken we u bekend dat er bij de familie Blokzijl uit Nieuw-Beijerland een zoon is geboren. Louis Rutger Johannes zijn zijn namen. Aanstaande vrijdag is er een avond vanwege gereformeerde zendingsbond. En deze avond, deze zendingsavond begint om 8 uur. Er zijn in deze dienst een aantal collectes. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. En bij de uitgang is er een collecte die bestemd is voor de predikantsplaats. En broeder Klein herinnert mij ook nog aan de dienst van morgenochtend. Ik was hem niet vergeten, maar het is goed als u hem ook niet vergeet. Morgenochtend, tweede paasdag, is er ook een dienst waarin ik u hoop te mogen voorgaan. Morgenochtend, 10 uur, tweede paasdag. Tot zover de mededelingen. Gemeente, wij gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging en dat doen we uit een onbekende psalm. Psalm 88. En daarvoor vers 7 en vers 8. Vanmorgen willen wij stilstaan bij de geschiedenis die eigenlijk begint in het graf. Maria en de anderen zoeken het in het graf waar de Heer Jezus niet is. En dat bracht mij op Psalm 88, daarvan vers 7 en 8. Zult gij aan doden wonderen doen, zult gij overledenen doen verrijzen om hier uw grote naam te prijzen. Zal het graf uw wijze raad bevroen, zal daar uw goedheid zich verspreiden, zal het woest verderf uw trouw verbreiden. Wie zal uw wonderen, uw beleid, ooit in de duisternis vertellen? En wat er verder volgt in Psalm 88, en daarvan vers 7 en vers 8, en dat gaan we zingen. Omdat u de gelegenheid heeft gehad om uw gaven te geven voor de dienst van de Heer. De Heer zegene u in het geven van uw gaven. vanmorgen willen wij met de hulp van de Here stilstaan bij Lucas 24, het laatste gedeelte van vers 5 en vers 6. De vraag van de engelen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Lucas 24, het laatste gedeelte van vers 5 en vers 6. Gemeente, van ouds is Pasen een feest waarin de blijdschap overheerst. En terecht, want de dood heeft niet het laatste woord, maar wordt door het leven het zwijgen opgelegd. En veel christenen begroeten elkaar op de eerste paasdag ook met: de Heere is waarlijk opgestaan. Het heerlijke feit dat Jezus leeft mag opnieuw worden doorverteld. Ja, maar wanneer wij dan een van de drie geschiedenissen lezen uit Lucas 24, gemeente, dan valt mij toch een andere toonhoogte op. Dan is er niet sprake van een soort opgeluchte blijdschap, van paasgeloof. Integendeel zou ik haar zeggen: de vrouwen verwachten van alles, maar ze verwachten niet dat het graf leeg is. Ze verwachten niet dat de dode weer leeft. Dat geldt ook voor de twee andere geschiedenissen. Neem nou alleen maar de Emmausgangers. Ze gaan weer terug. Ze keren Jeruzalem de rug toe, want de profeet op wie ze hoopten, hij was het niet geworden. Hij was gestorven aan het kruis en hij lag in het graf. Nou, dan de eigen kring van Jezus' discipelen. Ze zijn bij elkaar. Ja, dat wel, maar de deuren zijn gesloten. En verder weten ze het eigenlijk niet. En als Jezus dan binnenstapt, dan schrikken ze zich. Een ongeluk, wou ik haar zeggen. Ze schrikken enorm. Gemeente, de eerste paasdag is wat de mensen betreft niet echt een blijde dag. Hij is niet feestelijk begonnen. Deze dag begon letterlijk en vooral ook geestelijk in het donker. Zeer vroeg in de morgenstond gingen de vrouwen naar het graf. Johannes schrijft daarbij dat het nog donker was. De eerste lichtstralen die moeten als het ware nog doorbreken. Geestelijk is het nog donker. Dat geldt ook voor die Emmausgangers waar ik het over had. Ze verlaten Jeruzalem. Ze hebben de hoop opgegeven. En wie die kring van discipelen ook verwachtte, ze verwachten niet dat de Heere Jezus door de gesloten deuren naar binnen zou komen. Geestelijk is het donker. Lucas richt onze aandacht vanmorgen nu op de vrouwen. Laten wij ze vanmorgen volgen. Want wat gaan ze doen? Nu, ze gaan met specerijen die ze laat op de dag voor de Sabbat, vrijdagmiddag nog hebben gekocht. Vlak voordat de Sabbat viel. En nu gaan ze zo kort, zo snel als maar mogelijk is, na de Sabbat, direct naar het graf. Je zou kunnen zeggen, zo snel als maar kan. Die snelheid heeft natuurlijk een reden. In het klimaat van Israël gaat het lichaam van een gestorvene snel tot ontbinding over. En wanneer dat gebeurt, dan komt er een vieze lucht uit het graf. Een doodslucht. En dat willen Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, zo lang mogelijk proberen tegen te houden. Nee, voor de vrouwen begint Pasen niet als een blijde dag. Integendeel, ze komen om moeilijk werk te doen. Ze komen met specerijen en balsem om naar het graf, om daar een dode Jezus te bewaren, te verzorgen, om ervoor te zorgen dat hij zo lang mogelijk goed blijft. Ja, het was een daad van liefde en van toewijding voor hun heiland. Zij waren er. Van de andere volgelingen lezen wij helemaal niets. De vrouwen zijn er dan tenminste. De vrouwen. Eigenlijk kunnen we dat iedere keer wel zeggen. Hun trouw valt op. Ze waren de Heer Jezus al gevolgd vanuit Galilea. En wat hadden ze allemaal al niet met hem meegemaakt? Ze hadden de wonderen gezien die hij deed. Ze hadden de woorden gehoord die hij sprak. En hoe dichter ze bij Jeruzalem kwamen, hoe sterker ze ook voelden dat deze persoon, dat er wat mee ging gebeuren. Ze voelden de spanning toenemen. En ze stonden uiteindelijk van verre bij het kruis, waar de Heere Jezus zijn laatste adem uitblies. Wanneer ze dan in de vroege ochtend naar het graf toe komen lopen, zullen ze vol herinneringen zijn geweest. Dat kan niet anders, hun hoofd zit vol met alles wat er gebeurd is. Natuurlijk herinneren ze zich alles. Ze hadden door hem iets van God gezien. Ze waren hem gevolgd. Ze hadden op hem gehoopt. En nu komen ze met specerijen en zalven naar het graf om afscheid te nemen. Overstelpt door verdriet. Ze gaan Jezus' lichaam balsemen. Wat betekent dat, balsemen? Jongens en meisjes, jullie weten allemaal, als er een koning of een koningin overlijdt, en zoals in Nederland, dan was hij in ieder geval gebalsemd. Wordt er helemaal met zalf wordt het lichaam ingesmeerd, zodat het lichaam zo lang mogelijk goed blijft. Dat is ook wel fijn voor de kerkgangers in Delft, want anders gaat het toch wat verkeerd ruiken in de nieuwe kerk. Een koning of een koningin wordt helemaal gezalfd. Nu, dat wilden de vrouwen ook met de Heer Jezus doen. Zodat de dood zo lang mogelijk van het lichaam van de Heer Jezus afbleef. Ze wilden daarmee een herinnering goed houden. Want daar ging het hun om. Ze wilden vasthouden al die ervaringen, al die gedachten die ze hadden over de Heer Jezus. Die herinnering moest zo goed mogelijk blijven. En daarom ook die specerijen, die sterk ruikende kruiden die voor de opening van het graf gelegd moesten worden. Zodat de doodslucht zoveel mogelijk in dat graf zou blijven. De doodslucht die mocht niet geroken worden. Ja, ze zullen nog veel aan hem denken. Napraten over alles wat er gebeurd is. Alles stond hun glashelder voor de geest. Behalve dat ene waar het op deze dag om te doen is. Daar zal een engel hen straks aan moeten herinneren. De vrouwen, ze komen om hun liefde voor een dode heiland te betonen. Ze komen om hun betrokkenheid te laten zien aan Jezus, die een herinnering is geworden. Ze willen een dode Jezus opsluiten in zijn graf. En daarom is hun schrik groot. Want ze niet alleen het graf open aantreffen, maar ook nog eens leeg. Ze vinden het lichaam van de Heer Jezus niet. Even leek de dode binnen handbereik. Toen de steen niet meer voor de opening van het graf stond. Maar nu is hij verder weg dan ooit. Verder dan toen hij gevangen genomen werd. Toen konden ze nog voor hem bidden. Verder weg dan toen hij aan het kruis hing. Toen kon ze nog horen en zien sterven. En zijn laatste woorden horen. Nu is er helemaal niets meer. Zelfs zijn lichaam is er niet meer om voor te zorgen. Zelfs zijn laatste rustplaats is er niet overgelaten. Dit was het laatste houvast dat die vrouwen hadden. Er was niets meer van over. Ze wisten waar Jezus was. We weten waar hij is, zeiden ze. We hebben gezien hoe hij in het graf is gelegd. Hoe zijn lichaam daar is neergelegd, in die doeken gewikkeld. Ze hadden dan wel geen levende heren meer, maar nog wel een dode. Een dode Jezus. Maar nu is zijn lichaam ook nog eens weg. En dat is voor hun verbijsterend. Geen wonder dat ze daarover twijfelmoedig waren, zo staat het in onze tekst. Letterlijk staat het en nog iets scherper. Ze zijn helemaal van streek. Ze zijn radeloos. Ze wilden hem nog zo graag bij zich houden. Hun komst, gemeente, dat was een bewijs van hun liefde. Maar ook vooral van hun ongeloof. Dat kan je aan het woordje radeloos zien. Ze weten werkelijk niet meer waar ze het moeten zoeken. Hun betrokkenheid is ontroerend en oprecht. Ze staan heel dicht bij Jezus. Dichterbij dan dat ze bij de kruisging stonden. Toen stonden zij van verre. Maar gemeente, nu staan ze dat nog. Geestelijk staan ze mijlen ver van de Heer Jezus. Verder dan ooit. Want ze zijn op zoek naar een dode Jezus. En gemeente, het geloof kan toch niet leven met een dode Jezus? Of kunt u dat wel? De vrouwen zijn helemaal de weg kwijt. Ze zien geen uitweg meer voor hun gevoelens. Begrijpelijk, als je zo geraakt bent door alles wat er gebeurd is de afgelopen 3 dagen en nu helemaal niets meer hebt, dan kan je dit niet plaatsen. En dan zien we het ook, het bijzondere van deze geschiedenis. De vrouwen worden niet alleen gelaten in hun radeloosheid. Opnieuw gebeurt er iets waardoor de schrik hun om het hart slaat. Er staan 2 mannen bij hun, in stralende gewaden. Dat is de manier van Lucas om aan te kondigen dat er engelen zijn gekomen. En van de engelen, van de aanblik van die engelen, schrikken de vrouwen opnieuw. Maar dan gaan die engelen namens de Heere God spreken. Een vraag, wat zoekt gij? De levende bij de doden. En gemeente, wat zit er allemaal in deze vraag opgesloten? Het is een pastorale ontdekking, zo zou ik het willen noemen. Daar kom ik straks op terug. Maar ook een pastorale vermaning. Een vraag met een verwijt. Want dat klopt toch helemaal niet? Het klopt toch helemaal niet dat je in een graf naar een levende zoekt? Dat je bij de dood op zoek bent naar iemand die leeft. Geweet, op dat verwijten zal ik straks nader ingaan. Want het is ook niet helemaal een hard verwijt. U voelt mijn aarzeling wel. Ze worden niet om de oren geslagen. Zo van, waarom geloven jullie toch niet? He? Zo kunnen mensen nog wel eens tegen elkaar zeggen. Van, in sommige kringen is dat ook gebruikelijk. Dan, ja, je moet geloven. En dan is alles wel goed. 9 meter zo. Zo wordt het hier ook weer niet gezegd. Zo kunnen we als mensen wel eens naar elkaar reageren, maar dat is niet herderlijk en niet liefdevol zoals de Heere God het hier zelf doet. Het is allemaal wel waar, maar de Bijbel laat hier ons een andere houding in zien. De Bijbel laat ons zien hoe liefdevol en ja, hoe zachtjes de Heere God ook kan leiden. Soms, en dat kunnen wij hiervan leren, soms in een heel aantal gevallen moeten wij eerst de mens maar eens opzoeken waar hij is, in plaats van dat we meteen het verwijten om de oren gaan slaan. Dat wordt hier inderdaad ook gedaan en gezegd, maar op een andere manier dan je vaak hoort. Ik zie hier in eerste instantie een liefdevolle, een herderlijke ontdekking in. Neem alleen maar de plaatsgemeente waar de engelen die vrouwen komen opzoeken. God zendt zijn evangelieverkondigers midden in het graf. Dat is een wonder. Hij zegt niet, jullie moeten eerst uit het graf omhoog komen. Nee, God zendt zijn dienaren midden in de verbijstering. Waar zelfs het lichaam van een dode Jezus niet meer is. Waar niets meer is om aan vast te houden. Waar zelfs geen herinnering meer gekoesterd kan worden. Waar je als het ware vastgelopen bent in alles wat je kon vasthouden en wat je voor waar hield. De Heere Jezus laat het evangelie verkondigen midden in ons dode geloof. Wat je ook weet, het leeft niet voor mij, want ik kan er niet bij. Ik twijfel. Ik kan niet geloven. Ik word van alle kanten bestreden. Door wat ik zie, door wat ik denk, door wat ik ervaar. Het lukt gewoon niet meer om al denkend de feiten op een rij te krijgen. Het heilsfeit is voor ons niet meer dan een bericht uit de krant. Misschien herkent u dat wel, gemeente. Ik zit hier, ik doe wel mee, maar mijn geloof is dood. Het doet me helemaal niets. Er is te veel voor gebeurd. Ingrijpende ervaringen. Geloven is zo moeilijk geworden. Of je hebt het evangelie al zo vaak gehoord. Ja, natuurlijk horen we vandaag over de Heer Jezus die leeft. Maar het is nooit echt geland. Gemeente, de Heere God stuurt zijn boodschappers vanmorgen, vanavond en morgenochtend op u af. Op de plaats waar wij het op het verkeerde adres zoeken. Om de mens die vast gelopen is, te bevrijden. Om de mens die het zoekt in de dood los te trekken uit diezelfde dood. Om daarin niet vast te lopen. Gemeente, het wonder van de opstanding is zo groot dat het voor een natuurlijk mens werkelijk niet te bevatten is. Maar God haalt ons op uit onze geestelijke dood. Gemeente, en hij brengt ons bij dat wonder wat wij niet kunnen begrijpen, wat te hoog is voor ons. En gemeente, dat doet hij op een manier die geen mens hem kan nadoen, zo liefdevol en zo wonderlijk. Met Pasen zet hij niet ineens de wissel om, wordt niet ineens de toonhoogte van de vreugde bereikt, maar God gaat een weg. Gaat een weg met die vrouwen. Gaat een weg met de mannen die naar Emmaus gaan. Ook zij krijgen niet in één keer te horen, joh, jullie moeten toch eens een keer wijzer wezen. Het staat toch in de Bijbel? Geloof dan. Nee, de Heer Jezus gaat eerst een heel aantal mijlen met ze mee. Deze keer, gemeente, is dat mij opgevallen bij de lezing van het Paasevangelie. Dat God met de boodschap van opstanding niet zomaar over ons heen walst. Het is niet zo, gemeente, dat er opeens geen ruimte meer is voor de ervaringen van pijn, van verdriet, van twijfel, van aarzeling. Dat blijkt toch wel heel duidelijk uit deze eerste opstandingsberichten. Daar treffen wij geen mensen aan met opgerichte hoofden die al jubelend over de wereld gaan en zo hun lofliederen aanheffen. Natuurlijk, gemeente, ze herinneren zich van alles. Behalve dat ene waar het deze dag om gaat. Daar moet een engel hun straks aan herinneren. Maar als zij er niet op gewezen waren, dan waren Jezus' woorden ongebruikt gebleven. Vreemd is dat toch? Ze herinneren zich van alles. Maar juist het ene niet. Ze zouden een boek vol kunnen schrijven over al hun ervaringen met de Heer Jezus. Met al de woorden die ze gehoord hadden. Maar wat hij gezegd had over zijn opstanding, zou het zo zijn, gemeente, dat ze het nu allemaal waren vergeten? Of hadden ze er in hun ziel geen ruimte voor? Ik denk het laatste. In hun ziel was de ruimte er nog niet. Heeft u wel eens geprobeerd om iemand te troosten die in een zwaar, diep verdriet is? Of bent u wel eens getroost door iemand in zulk verdriet? Eigenlijk kan dat niet. Goede woorden worden uitgesproken. Je hoort goede woorden, maar ze landen niet. Ze komen niet dichtbij. Ze komen niet in de ziel van die anderen. Gemeente, zo is het ook met Pasen. Het is een blijde boodschap. De boodschap van het leven. De boodschap van jubel. Maar die boodschap die komt niet altijd zomaar binnen. En daarom begint het evangelie. En dat is zo troostrijk. Daarom begint het evangelie bij mensen tot wie het niet zomaar doordringt. Tot mensen die het midden in de dood zoeken. En daarom zoekt God ons op. Niet met veel geweld. Maar dan wordt het gewoon nog eens een keer gezegd. Er wordt iets nieuws gezegd in het graf. De engelen zeggen geen nieuwe dingen. Gemeente, dit geldt allemaal niet voor die vrouwen met hun goedbedoelde specerijen en zalven. Maar het geldt ook voor u in de kerk. En dat voelde u wel. Een groot verschil natuurlijk. Wij staan niet met onze potten en kruiken bij het graf. Wij horen sinds jaar en dag het Paasevangelie. Onze situaties zijn wel heel erg verschillend. Maar is de Heer Jezus nu de levende in uw hart? Of ben je daar niet echt aan toe? Dan zing je wel die mooie psalmen en lofliederen. Dan luistert u naar de bekende woorden over opstanding en overwinning van de dood. We horen er als het ware over praten. Maar zonder dat hij echt de levende is in ons hart. Gemeente, hij komt midden in uw zoeken in de dood. Hij komt midden in uw zoeken aan de verkeerde kant van het graf naar u toe. U zoekt nog op een plaats waar de Heer Jezus niet te vinden is. De dood. En u kunt er zelf niet overheen kijken. Misschien kunnen we dit nog het beste vergelijken met, gemeente, met de situatie waarin wij jaar en dag het evangelie hebben gehoord. Waar we misschien best begrijpen dat anderen daaruit kracht ontvangen. Maar waar het ons niets doet. We weten dat het nodig is. We weten dat het moet komen tot een doorbraak. Wat zoekt u? De levende bij de doden. Gemeente, luisteren alleen al naar die vraag. Alleen al in die vraag, midden in het graf gesteld, klinkt het leven door. U zoekt het verkeerd. U blijft aan de verkeerde kant van de werkelijkheid steken. U bent bezig om iets moois te koesteren. U bent op zoek naar geborgenheid en naar kracht. Maar u zoekt die op het verkeerde adres. Dat komt omdat u de verkeerde kant op kijkt. Dat komt omdat u blijft steken in de mens. In uzelf. In het koesteren van vertrouwde klanken en begrippen. In het opsluiten van herinneringen en gedachten. Misschien uw geestelijke ervaringen van vroeger. Hoe lang geleden al, gemeente? Soms is het brood dat wij aan het herkauwen zijn wel heel erg oud geworden. Ik waag me niet aan een houdbaarheidstermijn, maar gemeente, als onze laatste geestelijke ervaringen van lang, lang terug dateren, dan wordt het de hoogste tijd dat wij luisteren naar die vraag van die engel. Het is geen teken van gezond geestelijk leven. Want wij teren op ervaringen van jaren terug. Toen en toen heb ik al dat en dat ervaren, maar ja, nu niet meer. Ik hoor het ook wel eens anders, gemeente. Dan hoor ik het volgende. Ja, die en die was nog eens een echt bekeerde man of vrouw. En daar wordt mee bedoeld, ja, hoe die en die het beleefd heeft. Zo heb ik het niet beleefd. Maar zo moet ik het wel gaan beleven. Gemeente, het is een zoeken in de dood. We zoeken het nog steeds bij mensen. En niet bij God. Gemeente, het is niet vreemd dat het gebeurt. Maar het zijn wel allemaal verschijnselen dat wij op zoek zijn naar een dode Jezus. Bent u nu al een paasgelovige, dan zoekt u het bij de levende. Gemeente, de paasgeschiedenis zoals Lucas dit beschrijft, in vers 1 tot met 12, draait om dit punt. God stuurt zijn boodschappers naar ons toe om het evangelie midden in het zoeken, midden in uw zoeken in de dood te verkondigen. Wat een wonder, gemeente, wat een wonder. Dat wij niet eerst hoeven terug te keren naar het leven. Dat we ons niet eerst geschikt hoeven te maken. Dat we vanmorgen midden in onze dood het mogen horen. Dat het om het leven gaat. Hoe gaat dat, gemeente? Hoe kan je horen als God je niet levend maakt? Is dat ook niet uw vraag? Daarvoor gebruikt God nu zijn woord voor. De doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zullen hebben. Die ze gehoord hebben zullen leven. En telkens opnieuw, gemeente, mogen we daarvan ophoren. Omdat we telkens opnieuw merken dat we de zon niet kunnen overwinnen. En dat het steeds opnieuw weer lijkt. Alsof de duivel de overhand heeft in ons leven. En in je hart de twijfel omhoog kruipt. Is het wel waar dat Jezus echt is opgestaan? Is het geloof toch niet iets dat wij ons inbeelden? Gemeente, hoor dan, midden in de dood, mag u horen van het leven. Laten we dan maar eerlijk naast die vrouwen gaan staan. Zo gaat het toch met ons mensen, gemeente. We kunnen nog zulke prachtige woorden horen. Maar als we door het leven zijn platgeslagen, dan doen zelfs de mooiste woorden ons niets. Dan kijken we niet verder dan de dood. Hier op paasfeest wordt het nog persoonlijker. Wij kunnen zomaar met Jezus omgaan als iemand uit het verleden. We lezen wel de verhalen over hem uit de Bijbel, maar dat is voor ons nog eeuwen terug. We weten dat hij prachtige dingen gezegd heeft en grote wonderen heeft gedaan. We weten dat hij al voor ons is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Maar dan, gemeente, houdt het voor ons op dan. Jezus kennen als levende. Dat betekent dat wij in de Bijbel zijn stem horen. Dat hij ons door zijn woord tot het leven roept. Hij vraagt geloof. Hij vraagt overgave aan hem. En zo krijgen wij door zijn geest deel aan zijn leven. Jezus stond op uit de dood. Om ons uit de dood tot het leven te brengen. God is geen God van doden, maar van levenden. Jezus is niet gebalsemd, hij is geen mummie geworden, maar hij leeft tot in alle eeuwigheid. En zo wil hij door ons gekend worden. Wat zoekt u de levende bij de doden? De engelen noemen de Heer Jezus de levende. Als de vrouwen goed zouden luisteren naar deze vragenmeter, dan horen ze iets waarvan hun hart zou mogen opspringen van vreugde. Als hun hart maar groot genoeg was geweest, dan hadden ze het gehoord. Degene die ze zoeken wordt de levende genoemd. Dat is niet zomaar een eigenschap, maar dat is hij. En daarom is hij hier niet te vinden, maar hij is opgestaan. Gemeente, zullen die heerlijke woorden niet in hun hart zijn geland, daarmee in het graf? Zijn dat ook niet de woorden die wij nodig hebben, vastgelopen in ons ongeloof? Al jarenlang het woord horend, al jarenlang net zoals de vrouwen de Heer Jezus volgend, wel erkennen dat hij van God is, maar toch nog niet doorgebroken. Hij is hier niet. Hij is niet in onze dood te vinden, net zo min als wat u het daar moet zoeken. Hij is opgestaan. Dood en graf konden de Heer Jezus niet vasthouden. En gemeente, dat betekent dat alles wat bij de dood en bij het graf hoort, dat het door hem is overwonnen. Dat zijn de gevolgen van de zonde, onze lichamelijke en geestelijke dood. Door onze zonde is de dood in de wereld gekomen. En daarom zoeken wij het alleen maar bij de ingangen van de dood. Waar wij zelf niet meer uit eigen kracht uit omhoog kunnen komen. Maar voor ieder die gelooft, is de dood het laatste niet. Dat zien de vrouwen nu nog niet, omdat ze in het donker van hun geestelijke dood zijn vastgelopen. Onze totale onmacht om God te zoeken en te dienen, onze goedbedoelde godsdienst, die net zoals de vrouwen wel liefde heeft voor een heiland, maar die toch nog niet werkelijk doordrongen is van het feit waarom hij leeft. Gemeente, hij is opgestaan. We mogen ook vertalen, hij is opgewekt. En dan benaderen wij Pasen vanuit de Heere God, vanuit de Vader. De Vader die zijn Zoon opwekte uit de dood. De Zoon had zijn ziel in bewaring gegeven bij de Vader. In het volste vertrouwen dat zijn werk voltooid was. En nu geeft de Vader zijn ziel weer terug. En dan mogen wij zien dat de Vader inderdaad het werk van de Zoon heeft overgenomen. Dat hij het offer heeft aanvaard. Dat de prijs voor onze zonde is betaald. Dat de schuld is volbracht. Gemeente, nu is de eeuwige toorn van God over de zonde geblust. Aan Gods recht is voldaan. De verzoening is een feit. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardiging. De boodschap dat de Heer is opgewekt verkondigt de vrouwen nieuw leven. Leven van vergeving en vernieuwing. We hoeven niet meer met de last van onze zonde en de dood te blijven lopen. We hoeven niet aan iets moois uit het verleden vast te houden. Een beetje vorm. Een beetje goed bedoelde godsdienst. Een beetje meeleven met de kerk. Het geloof kan niet leven met een dode Jezus. En het hoeft ook niet te leven met een dode Jezus. Want gemeente, hij leeft. En voor iedereen die door dat geloof leeft, geldt ik uit hem. Wat een heerlijke vraag. Midden in het graf. Midden in ons vastgelopen leven. Midden in die doodlopende weg. Gemeente, weten we daarvan? Is het zo Pasen voor u geworden? Lang geleden en vandaag weer opnieuw. Dat we vanmorgen opstonden met de gedachte, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Bent u met Christus opgewekt tot een nieuw leven? Is zijn leven uw leven? Dan is zijn rechtvaardigheid ook uw rechtvaardigheid. En dan is zijn werk voor u aanvaard bij de Vader. En dan bent u in hem volkomen nieuw. Dan hebben de krachten van zonde, dood en verderf het in uw leven niet meer voor het zeggen. Hoe gaat dat nu, gemeente? Dat gaat door de woorden die u midden in het graf worden aangereikt, te aanvaarden. Door het u te laten aanzeggen. Door u, gemeente, over te geven in uw geestelijke dood. Door uw geestelijke monumenten zorg te laten vallen. De Heilige Geest beschikt levendmakende kracht. Omdat hij put uit de opgestane levensvorst. Hij kan uw door- en doodse leven aan. Misschien bent u geestelijk in hetzelfde vaarwater als de vrouwen. Maar dezelfde geest van Christus, gemeente, kan u uit uw graf van uw geestelijke dood halen. En dan zorgt hij ervoor dat Jezus voor u gaat leven. Dat wij geen dode Jezus meer gaan koesteren. Gemeente, wat een heerlijk Pasen-evangelie door die vraag van de engelen. Wat zoekt u, de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Wat gebeurt er dan nog meer in het graf? Wat doen die twee engelen eigenlijk nog meer bij die vrouwen? Eigenlijk niet zoveel, gemeente. Niets bijzonders. Ze vertellen niet waar de Heer Jezus is. Ze zeggen ook niet dat ze de opgestane straks al zullen ontmoeten. Als ze nog maar even wachten. Nee, gemeente, ze verwijzen de vrouwen door. Ze mogen niet blijven staan bij hun ontreddering. Bij hun gemis. Nu zelfs een herinnering hun is afgenomen. Is dat niet heel onpasverhaal eigenlijk? Liefdeloos? Zo voelen die vrouwen zich vast niet gekend in hun verdriet. En gemeente, die vrouwen hoeven ook niet te wachten op de juiste gesteldheid om het woord te ontvangen. U kent die vraag dan wel. Je kan toch zomaar niet de woorden van de Heere aanvaarden en aannemen? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De engelen leiden de vrouwen naar de Heer Jezus. Door die vrouwen te herinneren aan zijn woorden. Gedenk hoe hij gesproken heeft. 4, 5 keer heeft de Zoon des Mensen deze woorden gesproken. Dat hij overgeleverd moest worden. Dat hij gekruisigd moest worden. En dat hij ten derde dagen moest opstaan. Blijkbaar is de enige weg om tot geloof te komen. Om het geloof te vernieuwen. De weg van het woord. In deze tekstgemeente zien wij hoe het paasgeloof gewerkt wordt door de Heer God via de woorden van de Heer Jezus. De engelen zeggen, gedenkt. Het is een opdracht, een heilige plicht. We mogen wel zeggen, een goddelijke oproep, gemeente, om niet in dat graf te blijven steken. Het beeld van onze geestelijke dood. Om het verleden niet langer te koesteren. Met alles wat meegemaakt is. Dit is een oproep om u te wenden. Om u te wenden naar het leven. En waar is dat leven te vinden? In het woord van de Heere. Hetzelfde woord dat de Heere Jezus al zo vaak aan zijn discipelen en aan de vrouwen heeft meegegeven. En dan hoor ik toch ook een andere toonhoogte. In de vraag van de engelen. De opdracht van de engelen. Ik heb gezegd, het is heel liefdevol. Het is heel pastoraal en herderlijk. Maar gemeente, hier hoor ik ook tegelijk een dringende vermaning. Je zou haast zeggen een verwijt. Wat zoekt u? Waarom gedenkt u niet aan de woorden die u al lang kon weten, die u al lang had meegekregen? Gemeente, zo wil de Heer ons ook leiden naar het leven. Dat doet hij op precies dezelfde manier als met die vrouwen in het graf. Dat doet hij door die vraag in al zijn liefde te stellen. Tegen ieder die vastgelopen is te zeggen, zoek het nu bij de Heer. En zoek het niet bij alles wat je maar houdt bij de dood. Bij alles wat er vroeger misschien is voorgevallen. Of bij wat een ander te beurt is gevallen. Hier klinkt ook een vermaning in door. Zoek toch niet de levende bij de doden. Gemeente, dan moeten wij ons niet laten opsluiten in onze klachten over vroeger was alles beter. Dan moeten wij niet God verwijten dat hij ons nu in de steek laat. Of dat hij ons onderbedeelt. Dit is ook een terechtwijzing. En dat is een schok die de vrouwen, en die ook wij nodig kunnen hebben. Een verwijt. Waarom zoeken jullie het toch op het verkeerde adres? De plaats waar de levende niet te vinden is. Waarom nemen jullie genoegen met al die dingen die niet tot het geloof leiden? En waarom koestert u een levenloos geloofsleven? Waarom zegt u dat uw zonden groter zijn dan dat ze vergeven kunnen worden? Waarom vlucht u niet met al uw verlegenheid naar de Heere toe? Waarom neemt u genoegen met een Jezus die niet leeft voor u? Misschien met specerijen en met salven een oude vorm in stand houden. Maar u kijkt in de verkeerde richting. Een vraag op deze eerste paasdag die ook een scherpe terechtwijzing is. Vermanend en ontdekkend. Jullie vrouwen, u als gemeente, wij allen, ik sluit mezelf erbij in, we kunnen beter weten. Zo worden wij tot de orde geroepen. Het rondzoeken in een graf is misplaatst en is een miskenning van alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en gezegd. Gemeente, deze boodschap dat de Heer Jezus leeft wordt niet als iets nieuws gebracht door de engelen. De engelen herhalen niets anders dan de woorden van de Heere. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. De vrouwen hadden kunnen uitgaan van de opstanding. Zeker nu het de derde dag is na de kruisiging. Deze opstanding had hun heiland immers zelf aangekondigd. Toen hij nog in Galilea was. En toen zij zich aansloten bij het gezelschap op reis naar Jeruzalem. Door onwil. Door onbegrip hadden de vrouwen deze boodschap naast zich neergelegd. En zo blijft de Bijbel vaak een gesloten boek. En daarom, gemeente, vanmorgen de opdracht. Gedenk. Dat is een opdracht. De engelen vermanen de vrouwen en vermanen ons om de woorden van de Heere Jezus indachtig te worden. Wat gebeurd is, dat moet geen vreemde zaak voor ze zijn. Gedenken, dat is vanmorgen onze roeping. Op deze eerste paasdag. Of wij nu vandaag voor het eerst een paasfeest meemaken. Of voor de 82e keer. Dat maakt allemaal niet zoveel uit, gemeente. Jawel, als het gaat om de intensiteit van de vermaning. Heeft u al 40 keer over het opstaan van de Heer Jezus horen preken? En is Jezus nog steeds geen levende voor u? Gedenken, gemeente. Ik heb het al vaker gezegd. Dat is wat anders dan herinneren. Herinneren, dat is nadenken en stilstaan bij het verleden, hoe het vroeger was. Dat proberen deze vrouwen ook. Ze proberen de herinneringen zelfs vast te houden. Ze zullen zich voorgenomen hebben om nooit meer iets te vergeten van wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft. Misschien herinnert u zich ook wel dingen van God uit de opvoeding van vroeger. Hoe het vroeger was. Herinneren, dat is een activiteit van je geest, van je verstand. Dan herinneren wij ons woorden van de zondagsschool van vroeger en andere dingen, oude preken. Maar eigenlijk hebben we er niet zoveel mee gedaan. En als je er aan terugdenkt, word je soms nog een beetje weemoedig ook. Je kunt het je nog goed herinneren hoe het gezegd werd. Toen geloof je het misschien allemaal al wel. Maar gemeente, de vrouwen en wij erbij worden opgeroepen om te gedenken. En dat is een kernwoord uit de Bijbel. Als je iets gedenkt, dan sluit je het niet op in het verleden. Maar dan heeft het betekenis voor vandaag. Gedenken, dat doen wij met ons hart. Kijk, als de vrouwen een beetje in hun herinnering hadden gegraven, dan waren zij vast wel weer opgekomen wat Jezus had gezegd. Maar gemeente, is het punt niet dat de woorden van de Heere nooit waren gehaakt in hun hart. Iemand schreef, en dat is helemaal waar, gedenken, dat vraagt bekering. Dat vraagt een ommekeer in ons hart. Een bekering van alles wat je ziet en hoort. En is dat vandaag voor u en voor mij niet net zo hard nodig, dat wij ons bekeren. Dat we ons ervan bekeren, gemeente, om de werkelijkheid om ons heen alles beheersend te laten zijn. Geeft onze ervaring niet veel te vaak de doorslag? Zijn we niet veel sterker onder de indruk van alles wat we zien en meemaken dan van het woord van God? Als je bijvoorbeeld de volle zalen van Ahoy ziet op internet, bij een houseparty. Als je ziet en leest in de krant dat er iedere week een kerk wordt gesloten en wordt afgebroken. Dan zou je bij alles wat je ziet en ervaart kunnen denken, ja, Jezus leeft toch niet. Maar gemeente, hou dan vast aan het woord wat zegt, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. Gedenken, dat vraagt bekering en dat is bekering. Door zijn woorden te gedenken, gemeente, komen we bij zijn persoon uit. En mogen we door zijn woorden de levende ontmoeten. Want wat horen wij dan wat hij gezegd heeft? Net zoals de vrouwen. Ze moesten gedenken aan wat Jezus gezegd had. Ook al zien ze dan de Heer Jezus niet. Hij had het toch gezegd en zijn woorden zijn toch betrouwbaar. En gemeente, dan ziet u ook het wonder. Het wonder in vers 8. En zij werden indachtig aan zijn woorden. Zij werden indachtig. Daar valt het woord in hun hart. Het slaat in, gemeente. En ze geloven de Heer Jezus op zijn woord. En dat maakt alles anders. En dan zie je ook hoe het woord bekeert. Gemeente, is het zo ook al bij u gebeurd? Is het zo ook al in uw leven werkelijkheid geworden? Vastgelopen in uzelf. Vastgelopen in het lege graf. Maar het paasevangelie wil u naar die andere kant laten kijken. Naar de kant van de Heer Jezus die zei, ja, ik moest lijden voor u. Ik moest sterven voor uw zonde. Maar daarom moest ik ook opstaan op de derde dag. Ik ben niet in de dood gebleven. Maar ik ben opgestaan uit het graf. Ik ben opgestaan om ook voor u nieuw leven te geven. Een leven waarin de zonde niet meer het laatste woord heeft. Een leven waar je niet leert om te graven in je dood. In je dode herinneringen. Een leven waarin je niet langer vastzit. In de werkelijkheid die je ervaart. Indachtig worden. Gemeente, dat is bekering. Dat is leven door het geloof. Leven door de opgestane levensvorst. Meer in deze absurde en paasloze wereld. Te worden opgeroepen om te leven uit Jezus. Om God te geloven op zijn woord. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Zo komt de Heer Jezus vanmorgen naar ons toe. Naar u en naar jou. En hij zegt, ik weet wel hoeveel je twijfelt. Ik weet wat je al lange tijd met alles gebroken hebt. Ik weet dat het in jouw leven zo'n chaos is. Maar mag ik u dan herinneren aan de weg die ik ben gegaan? Ik ben door de dood en door het graf heen gegaan. Ik ben jouw duisternis ingegaan. Er dwars doorheen. Ik leef. Zul je dan het woord meenemen? Zul je dan mij op mijn woord geloven? Want alleen dan, gemeente, gaan er dingen ook veranderen. Hij is opgestaan, zoals hij had beloofd. En omdat hij is opgestaan, mogen wij ook opstaan. Want wij zijn niet bedoeld voor de duisternis en de dood. Dan valt er licht over onze weg. Ik zei, het is een weg van ommekeer. Heel kort nog even, kijk maar naar die vrouwen. Ze hebben aan de woorden genoeg. Ze hebben de levenden nog niet persoonlijk ontmoet. Maar ze hebben aan de woorden genoeg waar de engelen hun aan herinneren. En wat doen ze dan? Ze keren het graf de rug toe. Ze keren de dood terug toe en ze wenden zich naar het leven, naar het licht. In het graf laat je alles wat niet met God en met de Heer Jezus te maken heeft. En ze gaan zo de wereld in om in het gewone leven te leven door het geloof. Gemeente, dat is een heerlijk leven. Dat is een leven dat bevrijd is. En zo mogen ze als eerste opstandingsgetuigen het woord van God verder dragen. Om van hun ontdekking verder te vertellen. Om aan anderen het woord te gaan brengen. Aan anderen die het woord niet geloven zullen, dat wel. Maar het woord, dat doet zijn eigen werk. Gemeente, zo zijn wij ook geroepen om te getuigen van onze koning die leeft. Vandaag is het Pasen. Gelukkig hoeven wij het niet te doen met onze herinneringen. Gelukkig hoeven wij niet te blijven in onze dood. Maar de Heere Jezus komt zelf naar ons toe. Hij zocht ons op de plaats waar wij ons bevonden. En hij wil ons meenemen naar het leven. Hij is opgestaan. Gedenk hoe hij gesproken heeft, gemeente. Bent u zo al bevrijd uit uw zoektocht in de dood, die ook eindigt in de dood, eeuwige dood. Bent u al indachtig gemaakt wat Jezus heeft gesproken, dan is zijn leven ook uw leven, omdat zijn dood uw dood is geworden. En dan ligt het graf van zonde en van dood achter u. En leeft u met de levende. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 30 en daarvoor vers 2 en 3. Mijn God, gij mij op mijn klacht genezen, mijn smart verzacht. Gij mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30 vers 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu de Heere God danken en we doen ook voorbeden. Heere, zo komen wij aan het einde van deze dienst tot u. Om u te danken voor uw woord. Het woord van de levende. Het woord, Heere, waarin u tot ons komt. Het eenvoudige. Heldere woord van u, wat u zelf al vele malen gesproken had, tot uw discipelen, tot de vrouwen die het ook konden horen, en wat tegelijkertijd ook zo weerbarstig is om te geloven, dat blijkt uit die vrouwen, dat blijkt uit de Emmausgangers en de discipelen, die in een gesloten kring bij elkaar zijn. Heren, zo kan het ook met ons hart zijn. We hebben het vanmorgen gehoord, en heren, laat dan de woorden mogen doordringen. U zoekt ons op waar we zijn. Midden in onze dodigheid. Midden ons zoeken naar het verkeerde. Heer, bekeer ons ook ervan. Om maar te zoeken en te vroeten in het graf waar we niets kunnen vinden. Waar we het leven zeker niet zullen tegenkomen. En bewaar ons ervoor dat we dat telkens weer opnieuw doen. Heer, wilt u dat ook geven aan onze kinderen? Dat wij ze op zo'n manier mogen voorleven dat we ze bij uw woord zullen brengen. Dit staat er geschreven. En Johannes zegt op dat gij geloven zou. Het woord, dat is het middel dat u gebruikt. En daarom bidden wij u, Heren, om de kracht van uw geest eraan te verbinden. Zodat de woorden van leven deze ochtend ons bereikt zullen hebben en nog zullen bereiken. Heere, geef ook dat het mee zal gaan naar huis, dat wij het zullen overdenken en mee bezig zullen zijn. Zegen het. Heere, wij belijden u ook ons onvermogen om het woord op zo'n manier te horen en op zo'n manier te verkondigen. Wij zijn geen engelen, maar wij zijn mensen. En Goddank zendt u mensen tot ons. Mensen die in hetzelfde leven leven. Mensen die dezelfde dingen nodig hebben. Mensen die zwak en broos zijn ook. Mensen die het ook moeten ontvangen. Heere, dank u wel dat dat vanmorgen mocht gebeuren. De afgelopen week. Midden in ziekte en pijn ook. Heeft u het toch gegeven, Heere. Daarvoor danken wij u. Heere, wil ook vanavond door uw woord werken. En ons verstand openen. Zodat wij de schriften zullen verstaan. Zegen daarom, broeder van Ginkel. En help hem in de verkondiging van het heilig evangelie. Heren, wij bidden u ook om uw zegen over de zondagschool van deze middag. Waar de jongens en meisjes naartoe leven ook. Om samen het paasfeest van de zondagschool te vieren. Er is geoefend. We hebben ons allemaal voorbereid. Heren, geef een goede middag met elkaar. Dat we als kinderen van de zondagschool, omringd door de gemeente, opnieuw mogen stilstaan bij het paasevangelie. Heren, wij bidden u voor ons allemaal. U kent ons, Heer, u kent onze gedachten, u kent onze vreugdes, u kent ook onze zorgen. En daarom bidden wij u vanmorgen voor de zieken ook. Wees met Johanne Kruithof, die al een aantal keren een ruggeprik heeft gehad om hersenvocht te laten afvloeien. Heren, wilt u, wanneer dat opnieuw moet gebeuren, met haar zijn. En wilt u ook de artsen wijsheid geven om een diagnose te stellen op basis van onderzoeken. Zegen daarom ook de onderzoeken, de scan die deze week gemaakt zal worden. En geef de artsen wijsheid. Wees met Johanne. Heren, wat zij moet doormaken in haar jonge leven, dat is niet gering. En het dreigt haar het kind zijn te ontnemen. Ze is nog zo jong. Heren, geef haar ook een kinderlijk leven. Een leven zoals haar leeftijdsgenoten. Met de blijdschap, met de mooie dingen, met het schoolgaan. En Heren, wil ook haar in haar zorgen dan nabij zijn. Richt haar ogen telkens op u alleen. En help ook haar ouders die daarbij staan en ook zorgen hebben. Heren, wij bidden u ook voor Ruben. Hij mag onder ons zijn vrijdag. En naar behoren ook vanmorgen, Heere God. Wij danken u daarvoor. En wilt u met hem zijn? Geef dat het goed zal zijn. En leid zijn weg. Leid zijn weg. Samen met de weg van de vrouwen en de Emmausgangers naar het leven toe. Schenk leven aan zijn ziel. Heer, want dat is toch het allerbelangrijkste. Dat we dat leven mogen kennen. En wil ook al de andere dingen waar zo naar gezocht wordt en waar zo naar gevraagd wordt, ook goed maken met hem. Zegen hem en zegen ook de ouders van Ruben. Heere God, wij bidden u ook voor meneer Roest, die aanstaande week naar het ziekenhuis moet voor een behandeling aan zijn gezicht. U weet hoe hij daar tegenop ziet en Heere, wilt u hem dan niet beschamen? Wilt u hem nabij zijn? En geef Heere de vrede in zijn ziel. De vrede van het opstandingsleven. Wees hem nabij. En zegen de handen van de artsen. Die deze operatie mogen uitvoeren. Heer, wij bidden u ook voor meneer Van der Waal. Die bestraald wordt. U kent zijn omstandigheden. Hij is hem samen met zijn vrouw ook nabij. En gebruik de stralingen om hem te genezen, om het gezwel te laten verdwijnen. Heere, zo hebben wij vier namen genoemd. Vier gezinnen ook. Vier plaatsen waar zorgen zijn. En we weten, er zijn er nog meer. Wilt u ons allemaal gedenken in onze zorgen, in onze noden? Geef ook dat wij in onze zorgen en noden ons zullen afwenden van de dood en zullen toewenden naar het leven. Heere, wij hebben ook alle reden om u te danken. Met de familie Blokzijl, waar Rutger is geboren, waar u een gezonde en flinke zoon heeft gegeven. Wat een geschenk van u. Heere, wilt u de ouders daarin zegenen. Zegenen in hun dank aan u dat u leven heeft gespaard van moeder en leven heeft gegeven. Zegen ze ook in hun verantwoordelijke taak als ouders om kinderen op te voeden in deze tijd. Heere, neem onze dank aan. Ook voor alle andere dingen die wij tot u mogen brengen. Dingen waar we onze blijdschap in mogen uiten. Heere, want van u zijn onze zorgen en van u zijn onze vreugdes. Heb dank voor deze dienst. Neem weg alles wat zondig en verkeerd was. En achtervolg het uwe met uw zegen. Dat vragen wij van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 118... En daarvan het 11e verse steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 en daarvan vers 11. gemeente, gaat dan allen heen in vrede en verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Thank you.